Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. En met deze keer de presidentsverkiezingen in Polen. Kan premier Tusk met zijn pro-Europese presidentskandidaat de volledige macht naar zich toe trekken? Of wint het rechtsconservatieve PiS en blijft de president dwars liggen? En wat betekent de uitkomst voor Polen in Europa? Onder PiS was Europa de pispaal, maar onder Tusk is het weer prioriteit. En daarmee wil Polen ook een leiderschapsrol opeisen. Ik ben Anke Truijen en vervang Annette van Soest. En te gast is Dorre van Duivenbode, Pools-Nederlands auteur en journalist en de maker van de VPRO-reisserie Moja Polska. Dorre, fijn dat je er bent.
Ja, dank je. Leuk.
Spannende dagen in Polen. En voor mensen die jou niet kennen, wat is jouw band met Polen?
Nou, in het begin omdat mijn moeder is Poolse. Zij is daar geboren en heeft daar jarenlang gewoond, totdat zij begin 20, 19 of zo naar Nederland kwam. Ik ben in Nederland geboren. Maar zoals dat gaat, als je familie in het buitenland hebt, dan ga je alle vakanties, mijn vakantie, zomervakantie, ben je daar. Dus ik was daar juli, augustus, in de herfst, mijn familie natuurlijk opzoeken. Opa en oma, mijn nichtjes. En gaandeweg ben ik me ook voor werk steeds meer Polen gaan verdiepen. Eigenlijk sinds 2015, toen PiS aan de macht kwam, omdat ik het toen zo zag veranderen.
Ja, ja, en daar heb je ook een hartstikke mooie serie over gemaakt, zoals ik al zei. Laten we even naar die presidentsverkiezingen gaan. 18 mei, de eerste ronde. En vooral voor premier Tusk en zijn pro-Europese coalitie is dat een spannende dag. Want wint hun kandidaat, dan verstevigen ze hun machtpositie. Maar blijft het presidentschap in handen van de Nationaal Conservatieve PiS-partij, dan wordt het nog wel lastig met die geplande hervormingen. Eerst even kort, om wie draaien de presidentsverkiezingen?
Nou, het zijn drie mannen die vooral aan kop lopen. Je hebt daaronder ook nog wat mensen, maar ik zal te veel details besparen. Je hebt degene, de vooroploper is Trzaskowski, Rafael. Dat is de huidige burgemeester van Warschau. Hij heeft de vorige verkiezingen, de vorige ronde, heeft hij ook een gooi gedaan naar het presidentschap. En toen verloor hij nipt van de huidige nog zittende president Duda, Andrzej Duda van de PiS-partij. Dus die is deze strijd al een beetje gewend. Vervolgens heb je de huidige kandidaat van de PiS-partij, dat is Nawrocki. En je hebt mensen van Confederacja. Die mensen heeft volgens mij staat hij rond de 11%. Maar die appelleert vooral aan een beetje de Thierry Baudet-types in Nederland. De jonge mannen, extreem rechts, heel nationalistisch.
Hopelijk antisemitistisch,
ja, precies.
Anti-EU, anti-migratie.
Anti-EU, flirtend met Rusland, openlijk, wat in Polen echt heel ver gaat. En Nawrocki, en dus het gaat vooral tussen Trzaskowski van de Tusk-partij, Burgerplatform, en Nawrocki van de PiS-partij. Dat zijn de
twee hoofden. En Nawrocki heeft niet zoveel politieke ervaring, toch? Hij is oud-museumdirecteur,
ja,
en historicus.
Van het Nationaal Herinneringsmuseum. En hij doet het ook niet supergoed. Hij is wel jong, dus daarmee hoopte de PiS-partij eindelijk van Kaczynski, de partijleider eigenlijk, onofficieel partijleider, hoopte zij een beetje af te komen met deze verkiezingen, maar hij appelleert niet zo goed. Hij doet het toch ook zelfs bij de PiS-stemmer niet heel erg goed. Want je ziet in de peilingen dat dus zelfs alle PiS-stemmers, als je die bij elkaar optelt, dat die niet allemaal naar hem toe gaan.
Want is PiS wel nog populair?
Ja, zeker. PiS is ook nog populair. Ja, want de het is een, ik weet niet exact de percentages of nou 50-50 is. Maar het is zeker niet gezegd dat als bijvoorbeeld de regering zou vallen onder Donald Tusk, wat zo'n brede coalitie is, dat dan PiS niet nieuwe verkiezingen zou kunnen gaan winnen. Dus het is echt wel een soort wankel evenwicht. En misschien is het goed om even uit te leggen dat de presidentsverkiezingen, dat kunnen twee rondes zijn. Zoals jij al zei, de eerste ronde is op 18 mei. Als dan niet één iemand meer dan 50% van de stemmen heeft, 51%, en dus overduidelijk winnaar is, komt er een tweede ronde, 1 juni. En die gaat hoogstwaarschijnlijk zijn tussen Tsaskovsky en Navrotsky. En dan kruipen ze natuurlijk wat dichter naar elkaar toe. Omdat er dan meer mensen die van PiS, die nu misschien nog op mensen van die extreemrechtse confederatia zijn, ook naar Navrotsky toe gaan. Dus de verwachting is dat ze dan, dan zal het nog steeds wel een procent of 8 zal het schelen, zijn de peilingen nu. Maar goed, het is niet, de wedstrijd is zeker nog niet helemaal gelopen voor de partij van Donald Tusk.
Nee, en helemaal nu dat er ook een relletje is rondom Navrotsky en zijn appartementen.
Ja, dit doet een beetje denken aan Pechtold een paar jaar geleden, die ineens een appartement had wat niet was opgegeven. En Navrotsky die heeft in een tv-debat, het gaat over belastingen op tweede huizen. En hij heeft in een tv-debat verkondigd dat hij alleen maar één huis bezit. Dus dat hij enorm voorstander is van deze belastingen. Maar goed, toen ook in Polen zijn er natuurlijk fact-checkers die meteen de computer induiken. En zagen dat hij wel een tweede appartement heeft. En hij heeft nu wel al gezegd dat hij het appartement aan een goed doel zal doneren. Om natuurlijk de wind uit de lucht te halen. En volgens de PiS-partij die framed het als een hetze op zijn partij vanuit Donald Tusk. En om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.
Ja, en springen er sowieso thema's uit? Want ik begreep dat het niet echt één algemeen thema is, hè,
nou,
deze campagne.
Veiligheid.
Ja, toch
ja,
wel?
Het is wel echt, natuurlijk, er worden natuurlijk wel andere dingen besproken. Maar veiligheid is wel het grootste thema voor de Polen. Omdat er nu, nou ja, door de oorlog natuurlijk, al jaren met Rusland en Oekraïne, door Trump, de hele geopolitieke situatie nu, doordat er nu ook heel veel geld naar defensie gaat. Dus de plannen zijn gigantisch in Polen.
Maar verschillen de kandidaten daar echt op?
Nou, daarin verschillen ze dus niet zo heel veel. Nee. En dat is ook één onderwerp waarin Tusk en Duda, wat rivalen zijn al jarenlang, elkaar wel in kunnen vinden. Want de PiS-partij heeft ook al enorm geïnvesteerd in defensie. En dus de wetten die Duda niet blokkeert, die gaan hierover. Dus daarin zijn er geen gigantisch grote verschillen.
Ja, en hoeveel macht heeft de president in Polen?
Nou, formeel is het degene met de meeste macht. De premier, Donald Tusk, is de premier en hij is voorzitter van de regering, van zijn ministersploeg, zoals we dat in Nederland ook kennen. En daarboven staat eigenlijk formeel de president. Maar in de praktijk is het wel de premier die meer macht heeft, omdat hij natuurlijk wetten voorbereidt en door het parlement kan loodsen. En als de president zijn veto uitspreekt, dan is er nog een kans voor het parlement met een 3/5 meerderheid om ze alsnog er doorheen te krijgen. Maar het blijft dat als er gestemd moet worden, dat de PiS-politici, die zijn gewoon met heel veel, die zitten met heel veel mensen in de oppositie. Dus dat is voor Donald Tusk ook heel erg moeilijk, omdat hij natuurlijk ook en binnen zijn eigen partij en zijn eigen regering heel veel verschillende stemmen heeft van die hele brede coalitie. Als dat de oppositie natuurlijk vaak tegenstemt.
Ja, nou, over die coalitie komen we zo nog te spreken. Ik was ook wel even benieuwd, want ook in Polen zijn er signalen dat Rusland de verkiezingen probeert te beïnvloeden. Hoe is dat merkbaar of zichtbaar?
Nou, je hebt al die Russische sabotageacties, die zijn in Polen, duurt dat al best wel lang. En dat is gewoon in de publieke ruimte, winkelcentra die in brand worden gestoken. Gewoon een beetje chaos die gecreëerd wordt. Maar je hebt nu natuurlijk online dat er veel gebeurt. Dus dat er veel gehackt wordt. En dat richt zich op verschillende dingen. Dat richt zich ten eerste op het zwart maken van Donald Tusk. Dat was al bij de vorige parlementsverkiezingen, eind 2023 zo. Donald Tusk wordt online weggezet als nazi. Hij heeft een grootvader die tot een Duitse minderheid behoort. Dus dat is altijd een soort makkelijke ingang. En ten tweede, het pushen eigenlijk van de, zowel van mensen, die extreemrechtse kandidaat, als Navrotsky van de PiS-kandidaat. Want het is in het belang van Rusland als, nou ja, als er weer een PiS-president die verkiezingen wint. En niet de partij van Tusk. Want Tusk is pro-Europees, die wil een sterk Europa. En dat wil Rusland natuurlijk allemaal niet.
Nee, en PiS ondermijnde natuurlijk de rechtsstaat, democratie.
Ja, dat was ideaal voor Rusland. Ja, ja.
Schuurde aan te, ja. Hè, samen met Hongarije.
Van geen een stap van, verder. Ja.
Precies, precies. Dus dat zou Rusland dan ook goed uitkomen. Maar ja. is het ook zo dat de PiS-partij dan ook echt Russische banden heeft?
Nou, er zijn, het is, je kan niet zo zeggen dat wat je bijvoorbeeld in Frankrijk hebt, daar zie je echt, en die komt er ook voor uit dat Marine Le Pen, die krijgt gewoon geld vanuit Rusland. Dat is in Polen kan je niet zeggen, de PiS-partij krijgt geld vanuit Polen. Maar er zijn allerlei verschillende poppetjes natuurlijk binnen zo'n partij, mensen. En die wel banden hebben, zeker met Rusland. Dus die, sommigen zijn alweer weg, anderen zitten er nog. Maar die op die manier beleid waar zij zelf ook achter staan, hè? Anti-Europees, anti-homorechten, anti-abortus, maar op die manier dat beleid meer proberen er doorheen te krijgen.
Ja. Laten we even inderdaad inzoomen op die coalitie van Tusk, want ze zijn uiteindelijk aan de macht gekomen door zich af te zetten tegen die PiS-partij. En Tusk beloofde de rechtsstaat en democratie die onder 8 jaar PiS was uitgerold, om die weer te herstellen. Maar ze wonnen in 2023 de verkiezingen op het thema abortus. Dat wilden ze hervormen. Kan je even kort uitleggen wat precies die discussie was en hoe die hervorming er nu voor staat?
Nou, die discussie, ik denk dat toen ik die serie Moja Polska begon te maken, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar toen zag je veel, ook in Nederlandse media, die beelden van duizenden vrouwen die in Polen de straten opgingen. Omdat abortus in de communistische tijd was dat best wel mogelijk in Polen. Kwamen er mensen uit de Sovjet-Unie, andere landen kwamen naar Polen. En door de PiS-partij werd dat enorm ingeperkt. Dat je alleen nog abortus kon krijgen als je eigen leven volgens mij in gevaar was. Of dat van de foetus. Nee, heel weinig, of als foetus ongeneeslijk ziek was. En artsen zouden ook vervolgd worden. Dat werd daar als ze abortus zouden plegen. Dus veel artsen durfden helemaal geen abortussen meer uit te voeren. En er zijn de afgelopen jaren zijn er een aantal vrouwen overleden, omdat ze gewoon ziek werden. Dat was een foetus met ernstige beperkingen. Maar de artsen durfden toch die abortussen niet uit te voeren. Nou, en de partij van Tusk, die presenteert zich natuurlijk als voorstander van vrouwenrechten. Daar heeft hij heel erg hard op ingezet. En uiteindelijk in zijn coalitie zitten zowel een partij als Levitsa. Die is heel progressief en wil het debat helemaal opengooien en die vrouwenrechten opengooien. Maar er zitten ook conservatievere partijen die daar helemaal niet zo'n voorstander van zijn. En die gewoon de katholieke kerk achter zich hebben. Dus dat is voor hem een enorm moeilijke discussie. En dan heb je daarboven nog de president, Andrzej Duda, die van de PiS-partij is, die bijvoorbeeld als het gaat over anticonceptie voor meisjes onder de 18, daar had de regering Tusk een wet voor klaarstaan. Die kwam door het parlement, maar daar heeft Duda vervolgens zijn veto over uitgesproken. Dus onder de 18 moet je helemaal geen anticonceptie, morning after pill krijgen. Want dat is gevaarlijk en er moet een arts bij te pas komen. Dus dat kan niet zomaar toegankelijk zijn, de morning after pill voor meisjes onder de 18. Dus dat is zo.
Dus eigenlijk is die hele hervorming van die abortuswet is eigenlijk nog helemaal niet gelukt vanwege oneenigheid in de coalitie en dus de president die.
Ja. En zo zijn er, zo is het echt voor Donald Tusk echt een hell of a job om dus zowel, daar hebben we het straks vast nog over, de rechtsstatelijke hervormingen door te voeren. Wat natuurlijk een ramp is geweest in 8 jaar PiS. Als inderdaad vrouwenrechten, want dat moet hij zowel intern, moet hij dat voor elkaar krijgen. Als tegen die president is hij aan het aanvechten om dat er doorheen te krijgen. Dus dat is super ingewikkeld.
Ja, want wat zijn de belangrijkste hervormingen die hij probeert door te voeren als het gaat om die rechtsstaat?
Nou, hij wil bijvoorbeeld, wat nog niet gelukt is, En wat hij natuurlijk wel is, zou willen, is een onafhankelijk constitutioneel hof. Daar zijn tijdens de PiS-periode zijn daar allemaal mensen neergezet. Onrechtstatelijk, ongrondwettelijk. En dat wil Donald Tusk en zijn regering ook met hem. De minister van Justitie is Bodnar, de voormalige ombudsman Adam. Maar dat is heel moeilijk, omdat je die mensen niet zomaar kunt ontslaan. Want dan ben je zelf ook onrechtstatelijk bezig. En daar lopen ze de hele tijd tegenaan. Door het hele land zitten rechters die ongrondwettelijk daar zijn neergezet. Met helemaal niet de goede achtergrond. Die gewoon poppetjes van PiS die daar geplaatst zijn. Maar hen zomaar ontslaan. Ja, dat is ook niet grondwettelijk. Dus dat. En de regering van Tusk wil wel het grondwettelijke proces volgen. Maar dat gaat heel traag, want dan moet je toestemmingen vragen. Nou, dan zitten daar ook in allerlei commissies mensen ook nog van PiS. Want het zijn natuurlijk gewoon mensen die werk hebben en die je niet zomaar weer aan de kant kan zetten. Dus dat het zit helemaal in die samenleving verwrongen. Dus het is in die zin wel echt een intrigerend voorbeeld om te zien hoe in Polen, hoe zo'n democratie, dat je dus echt dingen kapot kan maken en dat het is veel sneller kapot gemaakt dan dat je het terugdraait. Dat is echt wel ingewikkeld, want het gaat tot in de haarvaten van de samenleving.
Dus zelfs ook als Tusk zijn presidentskandidaat straks wint, zijn al die hervormingen niet zomaar geregeld?
Nee, want je moet je ook voorstellen, ook omdat het is niet zo dat 100% van de bevolking achter Donald Tusk staat. En dus je moet ook rekening houden met. Stel je voor, je hebt nu Donald Trump, hè, die al die presidenten tekent. En je ziet alleen maar zijn handtekening. In het begin zag je hem al die papieren ondertekenen. Stel dat je nu de kandidaat van Tusk hebt, Trzaskowski, die is president. En dat hij denkt, nou, nu gaan we dit appeltje even schillen. We gaan even alles wat niet gelukt is, er doorheen jagen. Dan is het voor de PiS-partij, die gewoon heel veel mensen in de oppositie heeft, die nog steeds heel veel mensen in het land heeft die op hen stemmen, heel makkelijk om dat natuurlijk te framen als, kijk, nu doen zij precies hetzelfde. Dus het is gewoon, en dat zegt Duda, de huidige president, die zegt dit ook in het openbaar. Strakjes, als ik geen president meer ben, gaan er onrechtstatelijke dingen gebeuren. Let maar op. Dus hij waarschuwt daar nu al, als het ware, voor. Dus Tusk moet daar omheen manoeuvreren.
Ja, wat ik wel begreep is dat rondom de media wel is gelukt om hervormingen door te voeren.
Ja, want dat was, een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste doel van Tusk. Want hij dacht, we hebben dat mediaapparaat van PiS, wat gewoon een propaganda monster is. Je had het programma Via de Moschi. Nou, wat daaruit kwam, het was gewoon onvoorstelbaar. Gewoon leugens waren het. Over Donald Tusk, gewoon de hele tijd leugens over wat hij deed. En over inderdaad de oppositie. En dus hij zei van, ja, dat, daar kijkt gewoon de PiS-stemmer naar. Dat moet gewoon weg, want dat is gewoon propaganda van de PiS-partij. Dus dat heeft hij in korte tijd, er was ook heel veel kritiek vanuit PiS natuurlijk op. En ook vanuit journalisten werd gezegd van, nou, het is fijn dat het nieuws eindelijk weer neutraal is, want ze belichten verschillende kanten. En saai is eigenlijk, ik ben blij dat het nieuws weer saai is. Maar we moeten er wel zorg voor dragen dat de media niet afhankelijk is van de goodwill van een regeringsleider. Dus ja, daar worden allemaal andere organen nu voor opgezet. Maar dat is ook niet van de een op de andere dag gebeurd.
Nee. En je zei het al, qua veiligheid zet Tusk eigenlijk het beleid voor van de vorige regering, hè, de PiS-partij voor een groot deel. Dat lukt dan wel. Hoe hard gaat dat?
Ja, hij. Dus het gaat inderdaad qua veiligheid zowel tegen Rusland als dreiging, als tegen vluchtelingen aan de grenzen. Dus die qua asiel en migratie is hij ook wel veel harder gaan praten dan Donald Tusk. Omdat hij ook wel weet in wat voor tijdperk we nu zitten. Hè? En hij is een conservatief liberaal. En dat ook wel is wat de Poolse kiezer wil. Die wil ook die veiligheid aan die grenzen. En daarin wordt hij natuurlijk heel erg geholpen is misschien niet het goede woord, maar dat wordt natuurlijk gesteund door die Russische dreiging en die onzekerheid van de Amerikanen. Dus als omdat Polen dat grensgebied is van de NAVO, is het voor Polen niet alleen, is dat niet alleen politiek voor Tusk, maar is dat ook van levensbelang om die grens zo te versterken. Dus hij is dat oogschild aan de grens met Rusland aan het versterken. Dus het zijn niet alleen hekken afgetopt met prikkeldraad, maar betonnen blokken die daarvoor liggen, een greppel die ervoor ligt. Dus dat gaat echt om een flink stuk grond, wat gewoon enorm beschermd gaat worden, zodat er nooit een tank of zo die kant op kan.
Ja, en worden mensen zelf ook voorbereid op een oorlog? Want die zorg dat Polen misschien de volgende is, mocht er een bestand komen tussen Rusland en Oekraïne, die leeft er ook, toch?
Ja, zeker. En dat is al, die voorbereiding is al jaren gaande. Dus er is al in Polen veel meer, nou in Nederland eigenlijk niet afgelopen decennia, maar in Polen wordt er al veel langer gesproken over roep je op voor het leger, word reservist, dus naast je gewone baan, train je om ingezet te kunnen worden als het nodig is. Dat is al jaren gaande, want dat duurt natuurlijk heel lang. Je hebt iemand niet van de een tot de andere dag zover dat hij het leger in kan. En nu is Tusk dat aan het verdubbelen. Dus er moeten van de 200.000 mensen die gevechtsklaar zouden zijn, moet dat naar 400.000. Dat gaat natuurlijk hartstikke lang duren voordat mensen ook echt gevechtsklaar zijn. Dat zijn natuurlijk ook mensen in andere functies. En dat is ook deels symbolisch om te kunnen zeggen richting een Poetin, kijk, wij hebben bijna 500.000 mensen klaarstaan. Pas maar op voordat je deze kant op komt.
Ja, en het gaat zelfs ook zover dat in nieuwbouwwijken wordt dan nagedacht over schuilkelders.
Ja, over schuilkelders. Wat je eigenlijk in Finland is dat ook heel normaal. Dus in Polen, dat je nu een nieuwbouwwoning, daar moet dan verplicht een schuilkelder onder zijn. Waar wij het hebben over, kan je 72 uur doorkomen met wat water en wat is het, kikker uit het blik. Zijn ze daar, in die zin pakken ze het veel groter aan. Schuilkelders, veel mensen, 4,7% van het bruto nationaal product moet er naartoe, naar defensie. Dus er moet gewoon veel meer geld heen. Ook omdat veel materieel van het leger is naar Oekraïne gegaan aan het begin van de oorlog. En Polen koopt daar nu nieuwere spullen voor terug.
Ja, dus Phoenix-wijken met schuilkelders, stel ik me dan zo voor. Ja,
waarvoor, ik denk de komende tijd gewoon heel veel, want ik ken dat ook wel van mijn eigen familie. Bijvoorbeeld mijn oma, in hun kelders hadden ze dan gewoon heel veel wekpotten met van alles en nog wat erin. Dus daar zit gewoon voor jarenlang jam en ingemaakte augurken. Maar dat zit al in de mensen zelf om dat te doen eigenlijk.
Ja, en je ziet ook vanuit de EU, Europa wordt ook gekeken naar Polen. Hoe ze daarin toch wel een soort van toon voeren. Maar opvallend is ook, want Tusk wordt een beetje neergezet als een pro-Europese leider. Maar je zei het al ook met migranten. Gaat hij helemaal niet altijd mee in een pro-Europese aanpak? Zo heeft hij het migratiepak, zei hij van ja, daar wil ik me niet aan, of aan binden. Of het Europees asielrecht wil hij opschorten, zo moet ik het zeggen.
Ja, en omdat er in Polen 2 miljoen Oekraïners zijn. Dus sinds de oorlog, er zijn een miljoen mensen vanuit Oekraïne naar Polen gekomen. En die druk op de samenleving, de Poolse samenleving, is enorm. In eerste instantie omarmde de Poolse burger die vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen. Er werd van alles op touw gezet. Maar logischerwijs nu natuurlijk, na zoveel jaar, begint dat enorm te wringen. De druk op de gezondheidszorg, de druk op de woningen, op werkgelegenheid. En een Oekraïense schoonmaker, die doet het voor veel minder dan een Poolse schoonmaker natuurlijk. En dat is ook iets waar Rusland, als het gaat om die propaganda en om die sabotage, heel erg op inspeelt. Weet je wel, die betaalt gewoon mensen om anti-Oekraïense leuzen in Warschau neer te kladden. En voor Tusk weet hij gewoon dat hij kan zeggen van, wij hebben die 2 miljoen Oekraïners, dus we willen geen andere vluchtelingen. We zitten echt wel aan onze tax. En hij weet dat die veiligheid van die grens voor de Poolse kiezer heel belangrijk is.
Ja, en over veiligheid gesproken. Polen is nu de voorzitter. En heeft ook heel duidelijk gezegd, wij gaan voor veiligheid en Europese defensie. En je ziet hem overal opduiken. Hij was in Kiev met Merz, Macron en Starmer.
In Nederland was die 4, 5 mei.
Hij was in Nederland inderdaad. Bepaalt die veiligheidsagenda ook een beetje zijn machtsbasis in de EU?
Zeker, ja. Absoluut. Want hij, kijk, zowel gewoon puur geografisch, omdat het de oostgrens is van de NAVO. Ook omdat het Polen gewoon een groot land is, 38 miljoen inwoners. Hoe meer hij natuurlijk aan veiligheid doet en investeert, hoe meer een soort onderhandelings, wat beter is voor zijn onderhandelingspositie met andere landen die minder doen. Dan kan hij ook zeggen, hey jongens, step it up. Dus die oorlog is iets waar Polen al jaren op hamert. Van pas op Rusland, want Polen weet natuurlijk als geen ander hoe dat gevaar er altijd kan zijn van Rusland. Poetin is onvoorspelbaar en hij kan de Baltische Staten binnenvallen, wellicht valt hij ons binnen. Dus dat geeft hem in die zin een enorme, misschien is mag niet het goede woord, maar wel een zeer goede positie op het moment.
Ja. Maar Polen heeft ook Europa's grootste leger.
Ja, en het wil alleen maar groter worden. Maar het is dus een precaire positie. Want stel zijn regering valt van al die verschillende partijen en er zijn nieuwe verkiezingen, misschien wint hij niet. En ja, en dan heb je gewoon weer een PiS-partij die in de clinch ligt met Europa. En wordt het een heel ingewikkeld verhaal.
Ja, en Tusk heeft natuurlijk ook wel zijn machtsbasis in Europa te danken dat hij al heel lang meeloopt. Hij is natuurlijk al eerder premier geweest. Hij was voorzitter van de Raad van Europa. Hij zit in de grootste politieke familie in Europa, de EVP. Dus hij weet ook precies hoe die lijntjes lopen in Brussel.
Ja, hij ging nog voor hij officieel benoemd was tot premier, vloog hij meteen naar Brussel om bijvoorbeeld de coronagelden veilig te stellen. Polen had nog miljarden uitstaan na de coronacrisis, maar kreeg die niet wegens de hervormingen van de PiS-partij in de rechtsstaat. Nou, hij vloog meteen naar Brussel van, hé jongens, het komt goed, maak het maar over. Toen kregen ze ook meteen 5 miljard.
Vanwege de inspanning, hè? Ja, hij had nog niks gedaan.
Ja. Dus ze vertrouwen hem. En hij is Pool natuurlijk in zijn hart, maar ook Europeaan. Natuurlijk, hij wil dus niet overal in meegaan als het gaat over asiel bijvoorbeeld. Maar er is hem alles aan gelegen om het Europese project te laten slagen. Dat noemde hij al jaren terug in lezingen. Dat is niet iets van de laatste tijd. Daar heeft hij altijd op gehamerd. Dat we met elkaar Europa, dat we groot zijn, maar dat het ook belangrijk is om met elkaar samen te werken. En daarom reist hij nu natuurlijk ook overal naartoe. Hij sluit overal die vriendschapsverdragen met Frankrijk inderdaad, om samen militair sterker op te trekken.
Ja, en zijn oude rechterhand, dat is misschien wel interessant om te zeggen, Piotr Serafin is nu de EU-commissaris voor de begroting. Dat was zijn rechterhand toen hij voorzitter van de Raad was. Maar om een pool te hebben op zo'n machtige positie, degene die moet bepalen waar het geld komende jaren naartoe gaat, dat heeft hij natuurlijk ook heel slim gespeeld.
Hij is ook echt een verbinder. Hè? Dus hij is ook echt wel goed in het. Daarom kan hij die coalitie ook aan. Maar daarom kan hij nu ook op Europees niveau die lijntjes zo goed laten lopen. Dat is niet natuurlijk alleen een perfect storm. In zijn persoonlijk geval, terwijl er natuurlijk een afschuwelijke oorlog op die achtergrond woedt. Maar hij is ook echt wel daadwerkelijk heel goed om die verschillende belangen van die verschillende landen, om dat wel soort van te kanaliseren naar één doel.
Ja, maar het beeld is ook, want er werd in Brussel heel hard gejuicht toen hij had gewonnen. Het beeld is dat hij progressief is. Maar in de laatste podcast die Mathieu voor Café Europa opnam, benadrukte ook Mathieu, hij is niet zo progressief. Hij is misschien wel een verbinder, maar niet zo progressief.
Nee, zeker niet. Hij is een liberaal conservatief. Dus hij abortuswetgeving. En daar is hij natuurlijk wel echt een stuk progressiever in dan zo'n PiS-partij. Maar hij is zeker geen progressief. Als je progressief bent in Polen, dan stem je op Lewica. Gewoon de linkse progressieve partij. Maar dan stem je niet zo snel op Donald Tusk. Hij wordt door velen ook als elitair gezien. Oude generatie. Maar dat is wel waar hij kon wel veel mensen op die manier op de been krijgen bij de vorige verkiezingen.
Ja, nu probeert hij dus die koers van veiligheid en Europese defensie een beetje aan te jagen. in Europa. Hoe probeert hij en met wat probeert hij nou zijn stempel echt te drukken?
Ik denk met de eenwording van het Europees leger. Dus hij, weet je wel, super concreet. Dus meer samenwerking daarop. Dus, en in die zin ook put your money where your mouth is. Dus het geld per land. Dus die bijdrage moet omhoog. En per land het geld bij elkaar leggen. Om, volgens mij sprak hij met Frankrijk ook over de samenwerking als het gaat over de kernwapens. Dus ja, gewoon puur materieel, financieel, dat samen te voegen.
Ja, en dan heeft hij het goed geregeld dat de begrotingscommissaris uit Polen komt. Die kan dat die agenda nog extra aanjagen. En hij zei ook in Nederland tijdens zijn speech, we hebben echt solidariteit nodig. Dat is nodig om ons te wapenen tegen al die uitdagingen en risico's die rondom Europa nu spelen.
We need to deepen our European and transatlantic ties. And we need genuine solidarity. Solidarity, which is the most important word in my personal political vocabulary. Genuine solidarity between people and nations that will prevent the evil from shaping our present and future.
Ja, en dat, en daar, hij noemt dat het woord specifiek solidariteit, omdat natuurlijk de vakbondsbeweging Solidarność in de jaren 80 zo belangrijk was voor Polen. En hij daar ook opkwam en op een gegeven moment zijn eigen partij oprichtte. Dus dat is niet voor niks dat hij dat woord gebruikt. En hij zei ook een keer in een speech, zei hij van ja, we zijn met zoveel in Europa. We zijn met zoveel Europeanen, veel meer Europeanen dan Russen. En we hebben veel meer geld bij elkaar. Maar het enige wat ons ontbeert is dat we elkaar ook zo gaan zien. Dat we elkaar ook gaan zien als Europeanen. En dat is voor Polen echt wel, in die zin is dit moment heel belangrijk, denk ik, ook voor de Poolse identiteit. Omdat, kijk, PiS hamerde er altijd op dat de EU, die zag zichzelf altijd alleen als Brussel, als Berlijn. Het was heel erg West-Europees. En daarin, en zij zeiden juist, ja, maar wij zijn nationaal en het Oosten wordt helemaal niet erkend in de Europese Unie. En dat is misschien helemaal niet zo gek gedacht, want ik denk dat dat op heel veel fronten ook zo is, weet je wel. Voelen Nederlanders zich, ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, ik voel me Europeaan. Maar wat is dat dan ook dat je je verbonden voelt met iemand aan de oostgrens in Polen, weet je. Dat is veel abstracter, denk ik, voor mensen. Dus ik denk dat dit moment en dit momentum voor Polen heel belangrijk is voor die volgende ontwikkeling in de Europese Unie, dat we allemaal elkaar veel volwaardiger gaan zien.
Ja, en tegelijkertijd wat ik ook lastig is dat Polen zelf ook kritischer zijn gaan kijken naar Europese doelen en plannen, zoals de Green Deal of een handelsakkoord met Zuid-Amerika, Mercosur. Dat is ook bang zijn dat dat ten koste gaat van Polen zelf. Dus dat het niet, dat in de samenleving ook wel een kritische houding nog is.
Ja, en dat is ook wel een nalatenschap van de PiS-partij, denk ik. Omdat die juist op dat soort integratie zeer kritisch was. Zo niet totaal afwijzend. En daar is natuurlijk een groot gedeelte van de Polen, die staat daar nog steeds achter. Die wil helemaal niet die inmenging vanuit de EU. Maar Tusk is wel iemand die kan vertellen, die het positieve verhaal over de EU kan vertellen. Dat het niet alleen inperking van soevereiniteit is, want daar gaat het vaak om, een soort gevoel, diepgeworteld gevoel in Polen van, oh nee, ze komen onze soevereiniteit afpakken, doordat het land zo vaak verschillende grenzen heeft gehad en overheerst is geweest. En Tusk kan juist zeggen van, ja nee, daar gaat het niet om. Wij kunnen ook onze stempel drukken. Wij als Polen kunnen ook zeggen wat belangrijk is in de EU.
Ja, en dat zie je ook omdat hij, maar ook Macron en Merz zoeken elkaar op. Sterker nog, ik zag wat Tusk zei toen Merz op zijn eerste dag in Warschau was, de bondskanselier van Duitsland. Toen heeft Tusk gezegd, gezien de geschiedenis is het niet gemakkelijk om als Poolse premier hardop te zeggen dat ik hoop dat Duitsland zichzelf sneller en intensiever bewapent. Een herbewapend Duitsland is in Polen geen populaire slogan. Maar helaas leven we in tijden van een ander Duitsland, een ander Polen en andere dreigingen. Dat is nogal wat, toch?
Ja, een sneer verpakt in een soort politieke boodschap. Die ook wel spannend is, vind ik. Want in Duitsland heeft de AfD ook best wel goed gedaan in de verkiezingen. Dus hè, hoe meer zij gaan investeren in hun leger, ja, hoe gaat het daar over 4 jaar zijn met nieuwe verkiezingen? Misschien heb je dan juist een soort AfD aan de macht. Maar het zegt heel veel, deze uitspraak, over de verhoudingen natuurlijk. Die gekanteld zijn in de Europese Unie. En dat Polen nu echt onderdeel van dat machtsblok wil zijn. En ziet dat het Duitsland natuurlijk nodig heeft, waar de PiS-partij nog een enorme clinch lag met Duitsland. Dus daarom dat Merz natuurlijk ook naar Warschau wilde gaan.
Ja, die ruzie ging over herstelbetalingen tussen Duitsland en
ja,
Polen.
Ja, precies. Na de Tweede Wereldoorlog, ja. Ja, dat heeft jaren doorgeëtterd en dat zorgt natuurlijk voor hele slechte politieke verhoudingen. En ook omdat de PiS-partij vond dat Duitsland gewoon te veel zeggenschap had in de EU. Omdat je natuurlijk het inwoneraantal bepaalt je mandaat. En Duitsland is gewoon natuurlijk groter dan Polen, 80 miljoen versus 38. Maar ja, Tusk, die weet heel goed, dus op een nette manier toch wel, Duitsland daarin ook op zijn plek te zetten, dat ze meer moeten doen.
Ja, terwijl van Tusk gewend zijn dat hij ook wel eens bot uit de hoek kan komen.
Ja,
dus dit is dan vrij.
Ja. Dus vrij politiek netjes gepakt, maar je voelt hem nog wel, het botten. Die ondertoon zit er wel in.
Ja, en wat Tusk nu probeert, en ook Frankrijk en Duitsland, is om Polen dus inderdaad erbij te betrekken. Hij heeft recent ook met Frankrijk, vorige week was dat geloof ik, gesloten.
Ja.
En zelfs een afspraak gemaakt over inderdaad die nucleaire bescherming.
Ja, dus het begint bij een soort vriendschapsverdragen, nog geen hele concrete plannen, een beetje aftasten, maar ook natuurlijk heel erg een boodschap, Macron en Tusk, die ongeveer een minuut elkaars hand aan het schudden zijn van kijk, wij zijn dit echt aan het doen. Ook natuurlijk vooral naar Poetin toe, om te laten zien van joh, Europa is hartstikke het werkt enorm samen, is eensgezind. En wij, als wij de handen ineens slaan, allemaal, al is het gewoon alleen Duitsland, Frankrijk en Polen, en ja, dan heeft Poetin het een stuk moeilijker. Dus daar is dat natuurlijk ook voor bedoeld.
Nou, en die Frans-Duitse as was natuurlijk met Scholz en Macron een beetje kabbelend en zwak.
Ja.
Dus misschien heeft Tusk daar ook wel een beetje handig gebruik van gemaakt.
Ja, hij is natuurlijk goed in dit moment gestapt. En hij weet natuurlijk dat Merz er anders in staat dan Scholz. En hier wel meer vaart in wil maken.
Tot slot, de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de leestafel. Een favoriet van Mathieu. Dora, heb jij een tip?
Ik heb Olga Tokarczuk, Nobelprijswinnares, Poolse auteur. Zij was ooit psychiater, psycholoog was zij. En is toen zij een jaar of 30 was gaan schrijven. Dit vond ik een fantastisch boek. Jaag je ploeg over de botten van de doden. Een feministische eco-thriller. Rusteloos heeft ze ook geschreven. Ze heeft heel veel geschreven. Sommige boeken zijn, nou ja, daar doe je een jaar over om het te lezen. Ze heeft nu een boek Infusion uit. Maar deze twee zijn heel toegankelijk. En als je deze leest, die feministische ecotrainer, je zit meteen in de Poolse bossen. En het is een fascinerend, spannend verhaal. Het is gewoon heel spannend.
Ja, dat is grappig, want ik vroeg een van mijn beste vriendinnetjes is ook Pools. En ik vroeg aan haar, heb je nog een boek om te tippen? En toen kwam ze ook met Olga Tokarczuk. Aan met het boek inderdaad Infusion, wat een soort van feministisch antwoord zou zijn op het boek De Toverberg van Thomas Mann. Maar dat schijnt echt een hele taaie kost te zijn.
Ik heb een ander boek van haar gelezen, dat de Jacobs boeken, volgens mij heet die zo. Nou, ook echt een taaie kost. Maar geloof me, deze zijn dat niet. Hier, dit kan je op een strand, in een trein, dit kan je makkelijk lezen.
Nou, dat tip ik in ieder geval. Jouw VPRO reisserie, Moja Polska. Prachtige serie uit 2019, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, en daarna heb ik nog met Britta Hosman, de regisseur, ook Gazeta gemaakt. Over Gazeta Wyborcza. De persvrijheid die toen onder PiS totaal de mist in ging. En nu gelukkig beter gaat.
Allemaal terug te vinden op NPO online.
Ja, zeker.
Heel goed. En dan hebben we nog een tip van onze redacteur Annelies. Zij tipt het boek Een duizend schitterende zonnen van Khalid Hosseini. En het gaat hier in het café veel over de oorlog in Europa. Maar dit verhaal neemt je mee in de overlevingsdrang van twee vrouwen in de oorlog van Afghanistan.
Volgens Annelies leerzaam en inspirerend. Ook een boek dat je perspectief verbreedt. En een boek wat wel makkelijk wegleest. Nou, bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kan je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Dankjewel, Doran van Duivenbode, Pools-Nederlands auteur van onder andere Mijn Poolse Huis, Vakanties naar Auschwitz en journalist bij onder meer de VPRO. Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Dank voor het luisteren en dank aan de redactie Annelies Hoelen en Freek Ewals en producer Anneke van Hees. Heel graag tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.